Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 19 van het WK in Qatar.
De eerste finalist van het WK 2022 in Qatar is bekend. Argentinië. En het was toch weer aan de hand van Lionel Messi. We gaan het er uitgebreid over hebben. En natuurlijk gaan we ook voorbeschouwen op Marokko-Frankrijk. En Jonne is er weer.
Bonjour.
Hoe is hij?
Ja, lekker.
Is dat meteen een kleine voorkeur voor Frankrijk?
Ja, zeker. Ik hoop dat ze winnen. Hoe is het in Marokkaans? Kivesh? Dus had ook gekund.
Ja.
Blij om weer te zijn, jongens.
Ja, gezellig.
Ja, op het moment dat de knikkers worden verdeeld, dan weet je wie er vooraan staat.
Dan schrijf je weer lekker aan.
Papa.
Heerlijk.
Mag ik even zeggen dat ik genoten heb van de dag dat jullie er niet waren?
Ja, dat was de mooiste dag.
Eindelijk rust?
Nee, dat niet. Maar ik zat natuurlijk wel op mijn app te kijken. Ik denk, waar blijft die nieuwe aflevering nou?
Ja.
En toen, ik dacht, misschien is er iets gebeurd of zo. Maar ik dacht, ik vraag het niet. En ik wacht gewoon de podcast de volgende dag. Maar jullie waren toch te brak. Kijk, daar hou ik wel van. Jullie doen het fantastisch. Echt veel gemaakt. Maar ik snap ook wel dat het af en toe...
Volgens mij hadden we allebei aan het begin van die dag de deur al op een kiertje gezet. En dan weet je dat die gewoon open waait, open vliegt.
Die eerste carperinha, die trapt de deur echt wagenwijd open.
Mooi.
Straks voorbeschouwen op Marokko-Frankrijk. Maar eerst gaan we de wedstrijd van vandaag bespreken. Maar niet voordat we dan eindelijk ons shirt gaan verloten.
Ja.
Tenminste, niet verloten. Gaan bekendmaken wie hem heeft gewonnen.
Ja, want het gaat natuurlijk over het inloopshirt van België. Het verboden inloopshirt van België.
De forbidden shirt.
Die kon je winnen door je favoriete bijnaam naar ons toe te sturen. Heel veel leuke inzendingen gehad.
Ja, dankjewel daarvoor.
Ja, echt bedankt daarvoor. En we hebben een paar namen geselecteerd eigenlijk.
Ja, die moesten genoemd worden.
Ja, en één daarvan is het geworden. Maar de namen die er bovenuit staken wat ons betreft. The Love Island Maldini. Ben White.
Ja.
Can't Control. Carlton Cole.
Ja, dat is een anagram, hè?
Die is lekker.
Ja, die vind ik
heel
vet.
En hij heeft gewoon een hele... hij heeft harde voetjes eigenlijk. Hij
zeker. Maar het is ook gewoon een anagram van zijn ding. Ja, dat vind ik echt klasse. Ik vond zelf Cyril Dessers, de toetjeskoning.
Ja.
Ja, die vond ik wel
die is vorig jaar bij mij niet echt blijven hangen toen hij bijna ontstond. Ja. Maar vind ik echt een geweldige bijnaam ook. De Basmati Busquets. Declan Rice.
Zo goed. Ja.
Die klopt echt.
Ja, omdat
kanten.
Hij en die positie en dat rijst en basmati. En omdat ik natuurlijk een super witte voetballer is en dan niet echt basmati uitstraalt. en was een mooie verwijzing ook nog iemand die gewoon de voetbalboeddha instuurde.
Ja, als nieuwe bijnaam voor de echte Ronaldo. Iemand stuurde trouwens ook in als bijnaam de echte, gewoon.
Ook,
ja.
Mooi.
Ook over Ronaldo. Ja, heel mooi. Gewoon de echte. Ja, mooi.
Ja. Maar die zijn het niet geworden.
Nee. En ik wil ook nog even zeggen, natuurlijk de tovenaar van Tatabanya en al dat soort bijnamen die heel mooi zijn, maar ook heel vaak zijn ingestuurd. Ja, ja, dat kan niet winnen, want dan moeten we ook nog eens gaan loten tussen die 10 inzendingen van
en
de
Jasper
tovenaar van Tatabanya.
En Jasper allemaal loodjes
precies.
Knippen.
Dus het is...
Ik heb ze gewoon, hè. Ja, ja. Ik knip elke week de nieuwe vrienden van de, steeds, van de show erbij.
Maar we hebben dus een winnaar. En dat is een bijnaam die volgens mij niet eens echt bestaat.
En dat moedigen wij natuurlijk heel erg aan. Ja, bijnamen die zelf verzonnen zijn en die hopelijk blijven plakken.
Ja. Ja, dan denk je niet eens buiten de box. Dan heb je gewoon een hele nieuwe box gecreëerd.
Ja, en het is ook nog eens een bijnaam die tegelijkertijd heel erg klopt, maar ook weer echt niet klopt. Dat volgens mij vaak zo is bij bijnamen. Ja. En de bedenker ervan heet King Pantelic. Dat is geen bijnaam, tenminste niet de winnende bijnaam, maar zo heette die op Twitter. Maar hij kwam met een bijnaam voor Lassina Traoré, namelijk...
De kapstok van Bobo Dioulasso.
Ja, dat is hem geworden.
De kapstok van Bobo Dioulasso.
Ja, dat is hem geworden. En als je luistert, stuur even een berichtje naar ons. Volgens mij kwam hij via Twitter, dus wij zullen jou ook nog even een berichtje sturen.
Waarom vind jij hem zo mooi, deze bijna?
Nou, kijk,
omdat hij dus niet bestaat?
Wij hebben het, het waren er wel meer. Maar ik vind het toch wel mooi als die hele onbekende plaatsnaam in dit geval erin gebruikt wordt. Hij is natuurlijk op vroege leeftijd naar Ajax gekomen en de Ajax-spits, dat is een kapstok.
Ja.
Dat is kloppend eraan, maar tegelijkertijd is het eigenlijk natuurlijk helemaal geen kapstok en is het een soort van heel clichématig beeld van een voetballer.
Ja.
Maar dat vind ik juist ook wel heel mooi eraan.
En de naam Bobo Dioulasso is toch zeker een geweldige... Ja. Moet je, als dat even kan, natuurlijk in zo'n bijnaam
precies
te integreren.
Het klinkt als een klok. En ik vind het ook goed dat het geen dier is.
Ja,
dat is te makkelijk.
Ja. Dat is te makkelijk. Ja. Een plaatsnaam is vaak goed. Ja. Heerlijk. We sturen je het warm-up shirt van België toe. Die was beschikbaar gesteld.
Door eigenlijk de allermooiste bijna.
De capybara van de
Koenraadkade.
Ja. Ook heerlijk. Nu al legendarisch shirt. Illegaal, dus extra mooi. Die komt jouw kant op, maar laat het even weten. Dan gaan wij naar de wedstrijd. Om 8:00 hebben we met z'n drieën naar Kroatië-Argentinië gekeken. En ik moet zeggen, het kostte me even moeite om weer op te laden.
Door Nederland?
Ja, door Nederland. Door die wedstrijd deed het toch even pijn. Moest ik heel even... Oké, daar gaan we. Maar toen
sowieso
die bal ging rollen, toen zat ik erin.
Sowieso als, vind ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar op het moment dat Nederland niet meer meedoet in het toernooi, verliest het iets.
Ja.
Het verliest iets. Ik weet niet precies wat, maar het verandert het gevoel. En dat is natuurlijk...
Ja, je hebt toch gewoon, weet je, ik zit toch al veel ook die NOS-reportages en zo te kijken. En dat valt dan ook weg, weet je, de helft van die equipe gaat naar huis toe.
Ja, een soort zingeving.
Het is toch, het wordt...
Wat raar is, want hoeveel zingeving heeft een WK, maar...
Nou, veel hebben we gemerkt, hoor. Als je elke dag vier potjes kijkt, dat is gewoon net als bidden tot iets. Ja. Nee, maar
was de religieuze ervaring dan?
Nou, ik heb wel... Nou, nee, dat niet. Maar ik heb
de voetbalgod?
Ik heb wel echt veel gewoon zo op de fiets een beetje nagedacht over hoe ik dit WK anders heb beleefd dan normale WK's. Omdat we gewoon letterlijk elke wedstrijd... Ik heb me één keer verslapen, maar voor de rest elke wedstrijd gekeken. En het is, het is toch wel... Ik vond het serieus wel echt pittig. We zullen er...
Nou, misschien moeten we nog een soort
recap.
Van,
niet
een recap,
doen.
Maar ook wat het doet om zoveel voetbal te zien.
Ja,
wat het
moeten we misschien niet nu al doen. Maar
nee, we moeten even een weekje.
Ik heb daar wel heldere gedachten over.
Ja, dat is misschien wel leuk.
Ik ben heel benieuwd.
Kroatië eindelijk in het uitshirt.
Ja.
Ja.
Was voor ons wel een van de favorieten van tevoren. Als misschien wel kanshebber van het mooiste shirt.
Voor mij is het mooiste shirt.
Ja, en voor mij niet. Maar
ik vond hem
zeker in de buurt.
Om die Kroatische lichamen er ook echt goed uitzien. Ja, soms heb je een shirt wat er op papier heel mooi uitziet. En dan zie je hem zo.
Je wilt niet qua lichamen van Kroatië.
Nou, zit niet aan, ook niet verkeerd hoor. Maar gewoon
het Japanse sekssymbool. Luka Modric te denken nu. Hoe vond je dat het shirt hem stond als sekssymbool?
Ja, goed.
Erotiserend toch?
Ja,
wel,
zeker. Ja, ik begin die Japanners steeds beter te snappen. Maar het is trouwens wel gek. Want het viel heel erg op dat ze dat shirt opeens aan hadden. Ja. En dat komt omdat, dit was de eerste keer dus, maar heel veel shirts zijn niet gedragen.
Ja.
We hadden het er voor de wedstrijd even over.
Beetje zonde.
Ja, heel veel landen hebben alleen in hun thuisshirt gevoetbald.
Ik heb natuurlijk enorm zitten wachten op het uitshirt van Zuid-Korea.
Ja, niet langsgekomen.
Niet gezien.
Nederland uitshirt niet langsgekomen. En zo zijn er nog heel veel shirts. Veel, ja.
Je zou denken dat daar wel een soort lobby voor is. Dat lijkt me die merken precies. Om zoveel mogelijk shirts te laten zien. Ja. Maar goed, Kroatië in de halve finale. Ik zat eigenlijk af te vragen, is dat een verrassing? Want ze stonden natuurlijk al in de finale, maar hadden we er rekening mee gehouden? Ja, het is toch wel verrassend.
Volgens mij in alle voetbalpoeltjes had niemand er rekening mee gehouden. En ik vind het eigenlijk toch wel echt een denderende verrassing. Want ze hebben één wereldtopper van een verdediger die eigenlijk de hele wereld nog niet kende als wereldtopper, behalve als je er echt diep in zat.
Guardiol.
Guardiol. Al jaren hetzelfde middenveld, wat heel goed is, maar ook wel echt een gebrek heeft. Namelijk, ze kunnen niet scoren. En dan een aanval zonder goede aanvallers.
Ja.
En als je dan toch de halve finale had, is dat toch gewoon wel echt verrassend.
Ja, voor mij voelde het een beetje als de tweede hit van Abel. Weet je, bij de eerste hit heb je...
Van onderweg, bedoel je toch?
Je voelt dan alles, dit is een one-hit wonder.
Ja.
En dan komt hij ineens met nemen mee. Hoe kan dat nou? Hij staat gewoon weer in de top 10.
Ja, ik weet niet of ik dat... Was dat een hit?
Nemen mee?
Ja?
Ja.
Ik heb dat helemaal niet meegekregen.
Maar je was weer dronken, of niet?
Misschien heb ik het afgelopen vrijdag wel heel erg
zo zingen. Het was in ieder geval niet zo'n hit als onderweg.
Nee.
En daarom was het uiteindelijk wel een verrassing, ja. Nee, maar met zo'n middenveld... Kijk, achteraf gezien, de as was gewoon zo ontzettend goed.
De as minder spits.
Ja, daarom. Dus dat was, en dat merkte je ook gewoon vandaag weer. Wel een verrassing dat ze de halve finale halen.
Helemaal, omdat ze dus ook al 4 jaar geleden de finale halen. Dan is het toch vaak dat het toernooi daarna dat het wat minder gaat.
Ja.
Dus ik vind het echt ontzettend knap van Kroatië. Ja.
En daarbij kwam dus deze halve finale misschien wel een beetje te boek te staan als het gevecht tussen de twee oude meesters, Messi, Modric.
Waarvan Modric eigenlijk beter startte in ieder geval.
Ja, ik vond heel Kroatië eigenlijk wel beter. Het was een beetje van tevoren van, oh ja, het is een verrassing dat ze er staan. Maar eigenlijk als je naar het voetbal kijkt, denk je wel, ja, het is wel heel goed. Tot 30 meter van de goal. Want ze missen gewoon echt een voorste linie. Een spits. En om heel eerlijk te zijn. Zo begon Kroatië eigenlijk ook. Veel vertrouwen aan de bal. Zelfverzekerd. Ik vond ze eigenlijk dominant. Maar ja.
Met Modric voorop. En wat zo bijzonder aan Modric is. Is dat je telkens het gevoel hebt. Dat hij net iets te lang aan de bal is. Dat hij net iets te ver dribbelt. Maar dat hij constant de bal niet verliest en eigenlijk gewoon een goede oplossing vindt. En Brozovic is dan iets simpelere voetballer of zo, maar wel goed. En Kovacic was misschien nog wel beter dan Modric.
Begon in ieder geval echt heel goed.
En ik zie de schoonheid ervan ook zeker wel. Maar ik moet toch eerlijk bekennen dat ik het ook een beetje saai vind. Want ja, het is dat getik. En ik hou heel erg van dat
ik
getik.
Ik kan het zeggen, jij moet hier... Met een half harde voor de buis hebben gezeten.
Ja, maar dan wil ik het dus eigenlijk nog beter zien. Want dan ben ik verwend met al die jaren Barcelona middenveld getik. En dan vind ik dat toch nog echt wel een hele slag beter dan wat ik hier heb gezien. En ik vind het altijd...
Het leidt tot niks. Dat maakt dat het saai is.
Ja, maar er zijn er toch wel heel veel mensen... Tenminste, viel me een beetje op die dan dat Barça-voetbal heel vervelend en saai vonden. En dan nu wel heel erg van... Het middenveld van Kroatië genieten. En denken, dat vind ik dan weer raar. Want dat is eigenlijk hetzelfde, alleen minder goed dan wat Barcelona toenertijd liet zien.
Ja.
Maar je bedoelt, het gaat niet over de opvatting per se, de spelopvatting. Het gaat ook om de uitvoering daarvan. Je kan niet per definitie een spelopvatting mooi vinden.
Het gaat zeker ook om de uitvoering van. En ik heb er ook echt wel van genoten. Want er zitten hele mooie dingen aan. Weet je, het ziet er goed uit. Het leidt ook wel echt wel tot iets. Alleen net tot te weinig. Want die aanval is gewoon niet goed genoeg. En dat is toch het gedeelte waar de goals gemaakt gaan worden. En waar
ik denk als dit WK
echt gewoon op het puntje van je stoel gaat zitten.
Als je gewoon een WK speelt zonder goals. Dus gewoon rondo's.
Spanje of Kroatië.
En dan ik denk dat het gewoon een heel lange rondo wordt. Totdat één iemand op een gegeven moment de bal verliest. En dan gaat de ander een heel lange rondo doen. Het is echt bizar. En, maar dat is, je ziet tegelijkertijd de zwakte. Die drie middenvelders van Kroatië. Ze spelen eigenlijk, zelfs als ze ergens onderuit gecombineerd hebben. Dus je combineert om dieper op het veld te komen. Kiezen ze uiteindelijk toch elke keer weer voor die bal. Om hem toch nog een keer eruit te halen. Volgens mij vinden ze het ook gewoon heel erg leuk. Om
het is ook heel
de bal naar
het
elkaar
is echt
te
het leukste wat er is eigenlijk.
Ja.
Een positiespel spelen. Ja, dat is zo leuk.
Het is echt ontzettend leuk.
Alleen daarom staan er dus voorin spelers die het heel leuk vinden om een goal te maken. En dat versterkt elkaar normaal gesproken. Ja. Maar ja, dat miste gewoon
nee, want
bij
zelfs,
Kroatië.
Zelfs bij Perisic, die natuurlijk voorin het meeste klasse heeft bij Kroatië. Die komt eigenlijk ook best wel vaak nog op het middenveld om dan ook maar mee te doen met die rondo. Van hé jongens, ja, ik doe ook mee. Dus, ik snap het wel.
Maar toch begint het, vond ik, heel fris. En je zou denken dat het misschien een zenuwachtige wedstrijd wordt, waarin mensen bang zijn om fouten te maken. Maar Kroatië
dat was het
begon
helemaal
wel
niet.
Echt heel opportunistisch en vrolijk en combineren en naar voren. En,
maar dat vind
plezier.
Ik dus wel leuk in Kroatië. Ze zijn heel comfortabel aan de bal.
Maar je zou kunnen denken dat heen en weer getik saai gaat worden. Maar dat vond ik het zeker het eerste half uur helemaal niet.
Nou, het
alleen
is al vergeleken,
komt er dan niks uit.
Maar het is vooral vergeleken met Argentinië is het dan wel leuk, want Argentinië doet eigenlijk wat Argentinië al het hele toernooi doet, toch een beetje afwachten en wel echt gewoon alle hoop op Messi. Ik vind het ook, ik zat ook te denken, ik weet gewoon nog steeds niet of Argentinië nou een echt goede ploeg is of niet. Volgens mij krijgen ze wel echt de minste kansen tegen van heel het WK. Maar ja, aantrekkelijk is het niet totdat Messi aan de bal komt eigenlijk.
Het is gewoon afwachten. Afwachten, een beetje
momentjes
inzakken.
En de eerste keer dat hij goed aan de bal komt, is die pingel. Wat geen pingel was. Toch?
Ja. Okay, want
of vond je het wel een pingel?
Nee, ik vond het absoluut geen pingel.
Ik schoot een beetje heen en weer. Ik dacht eerst van niet, en toen van wel, en toen weer van niet.
Ik zei ook meteen pingel.
Zei van eerst geen pingel. En toen zei jij, oh nee, het is wel een pingel. En toen zei ik, nee, het is toch geen pingel.
En het is een beetje gek, want normaal gesproken, want dit gebeurt best wel vaak, dat er een speler op de goal kopt of schiet of iets doet. En die gaat er niet in, maar hij krijgt daarna echt nog wel een goede beuk van de keeper. En daar wordt eigenlijk nooit voor gefloten voor een pingel. Maar ik zei het meteen, dacht, oh ja, pingel. Maar toen zag je dus de herhaling, en ik neem aan dat de VAR ernaar heeft gekeken, dat de keeper eigenlijk niks doet. Hij, die speler schiet hem in. Nou, hij wordt weggehaald door een Kroaat. Dus ja, de goalkans was eigenlijk ook gewoon voorbij. En ja, die speler die loopt tegen de keeper aan.
Die keeper kan
je
vooral
ziet het ook,
hij kan
de impact
gewoon echt,
zit bij de keeper.
Hij kan echt nergens heen.
Nee.
En hij steekt niet een lichaamsdeel extra uit om Alvarez te stoppen. Dus ik vond het eigenlijk ook echt geen pingel.
Nee. Ik vond het ook het duidelijkst in dat je ziet dat Livakovic de klap krijgt.
Ja.
Je ziet dat hij moet incasseren. Want hij staat gewoon vast. En dan, dus dan kan je niet uitkomen. En je kan niet jezelf breed maken of blijven staan.
Dus ik was wel voor dat hier pingels voor worden gegeven. Dat vond ik best een goede van, dat gebeurt eigenlijk nooit.
Maar niet zo.
Maar niet dan eigenlijk
wel
op dit moment.
Precies.
Ja. Maar jij vond het wel, want je bent altijd vrij stellig in je mening over hoe penalties genomen worden, Daan.
Heel stellig. Vond het
wel een goede penalty.
Nou, ik dacht eerst dat hij hem best wel blind echt met zijn wreef schoot. Dat vind ik geen goede pingel. Ook niet als hij er gewoon ingaat. Alleen hij nam hem toch wel wat meer op de binnenkant dan ik dacht. Je ziet duidelijk dat hij hem hoog mikt. Hij gaat heel hard. Dus het is nog steeds niet mijn stijl. Maar ik vond dit wel een goede pingel. En we weten inmiddels als Messi achter de bal gaat staan. Dan, dat is geen garantie voor een doelpunt. Dus ik vond, het is toch altijd even spannend als hij, hij aanlegt.
Ja, we hebben dat heerlijke lijstje statistieken van Frank. Onze correspondent uit Amerika gekregen. Het gemiddelde van een penalty is 85% of zo gaat
ongeveer,
erin.
Ja.
En bij Messi?
Die zit op 78 in zijn hele carrière. Dus het is gewoon echt een stukje lager. Maar deze nam hij goed. En die keeper van Kroatië heeft er veel gepakt al. Dus,
Ik moest toch, zeker bij die 3-0, waar die actie van Messi aan vooraf ging. Maar ook omdat hij dan die pingel maakt, veel aan Cristiano Ronaldo denken.
dat gaat toch
dat
automatisch.
Die, toch, het is altijd die strijd en het ging de hele tijd gelijk op. Won Ronaldo het EK, won Messi de Copa America, won een gouden bal, topscorer. En nu is er opeens echt een duidelijk verschil. En ik denk dat vooral Ronaldo zich daar helemaal kapot aan gaat.
Ja, we moeten hopen dat de tranen van van Ronaldo een kuur zijn tegen kanker. Want dan... nou ja, dan is dat de wereld uit, toch? Ik bedoel, die zit nu gewoon huilend op de bank.
Ja, nou toch? Ja, ik denk ook echt dat er zijn veel mensen die niet zo heel erg van Messi houden, toch, of zo. Maar ik denk dat Ronaldo echt... dat die dit zo ongelooflijk vervelend vindt. Ja. Dat denk ik gewoon echt. Want het was altijd, was er ook nog wel wat voor te zeggen... dat je Ronaldo beter vond. Ik vind absoluut van niet. Maar oké, weet je wel, dat was altijd nog wel een beetje in balans. Maar stel dat Messi dit afmaakt, dat hij wereldkampioen wordt... dan is die discussie gewoon voor altijd beslecht. En dat gaat Ronaldo echt verschrikkelijk vinden.
Ja, die gaat het nooit meer kunnen goedmaken. Is het niet al beslist nu? Nu die de finale heeft gehaald?
Nee,
als hij die finale verliest, dan is het...
Dan staat ze het alweer kiet.
Nou, want er hangt toch ook ergens nog wel iets van... Nou ja, ik weet niet.
Messi heeft volgens mij ook al wel vaker in de finales gestaan. Hij heeft één keer gewonnen. En
tegen Duitsland ook verloren natuurlijk.
Ja, volgens mij heeft hij 5 finales en 1 keer. Dus 3 keer Copa America, 1 keer WK.
Maar die actie bij de 3-0 tegen Guardiola, daar liet hij het wel echt zien.
Ik vond dat echt een heel mooi beeld, omdat het... Dat zie je eigenlijk ook niet meer zo heel vaak in het voetbal. We hadden het bij Mbappé en Walker natuurlijk gezien. Maar zo'n echt lijf aan lijf, één-op-één duel. Want bijna altijd is er wel ergens rugdekking of iets anders aan de hand.
Ik vond het best
en
dapper.
Dit was gewoon echt 1-op-1. Ja. En Messi flikte toch met zijn 35 jaar tegen de beste verdediger van dit toernooi misschien wel.
Ja, en waar Walker en Mbappé twee spelende puppies hondjes in het park waren... was dit een oude sluwe vos die speelde met een jonge...
Ik vond het wel heel dapper, want Guardiola zat de hele wedstrijd heel kort.
Ja, en dat en deed het ook goed, hè?
Hij deed het heel goed.
Ik vond hem sowieso het hele WK, maar ook in het begin van de wedstrijd...
Ja, hoewel ik bij de 1-0 vraag me af toen stond het voor het eerst bij Kroatië organisatorisch niet goed. En daarna leek ze ook een beetje van slag. En uiteindelijk wordt Guardiola ook gewoon echt, gewoon...
Hij brak.
Ja, hij brak.
Maar vooral actie vooral, toch toen...
Ja. Nou ja, daarvoor vond ik het dus ook al een beetje dat ineens zijn aureool van onaantastbaarheid was ineens weg. Terwijl hij daarvoor had ook één keer dat hij Messi de bal afpakte. Dat zie je eigenlijk ook bijna nooit. Ook op een gevaarlijk moment. Ik was een slechte bal van Kroatië daarna. Maar eigenlijk hadden ze toen weg kunnen zijn. Hadden ze een kans kunnen creëren. En toen liet Messi toch gewoon even zien van oké. Hoe goed jij ook bent, Pik. Ik ga je toch gewoon nog even het bos in sturen.
En het leeftijdsverschil is 15 jaar. Ja. Messi 35, Guardiola 20. Ja, hoe...
En toch, volgens mij heeft hij alleen tegen Polen dit WK geen goal of assist geleverd. Tuurlijk, er zitten ook wel wat pingels bij. En het is ook wel... Ja, tuurlijk, het is er een beetje een raar... Het blijft een raar fenomeen. Dat lopen en dat shocken en dat niet aanwezig zijn. En dan toch opeens nog de allerbeste van de wereld zijn in die paar flitsen.
Ja.
Ik vind het toch wel echt heel knap. En ik vind het verhaal nog steeds geweldig. Dus ik hoop dat het zo lang mogelijk duurt. Behalve als Marokko in de finale komt.
Ja, als dit WK een filmscript zou zijn... dan zou het alleen kloppen als Argentinië dit wint. Ja. Verliezen van Saoedi-Arabië in de eerste wedstrijd.
Ja.
Messi met alles eromheen. En dan toch voor elkaar beuken. Niet met mooi spel, maar op wilskracht zit gewoon nog... Een heel goed script zit daarachter.
Ja, voor mij hoeft het niet, maar ik ben blij dat jullie
maar
zo...
Maar puur in de romantiek en in het verhaal van het WK... of wat je later vertelt erover... Als het dan
je hebt een taaie om hier te overtuigen.
Nou ja, maar stel dat het dan een beetje een soort mazzelig... Kroatië op penalties of zo, dan een soort... Ja, en toen won Frankrijk of Kroatië of wie dan ook. Maar,
ja, ik vind als je een mooi verhaal wil, dan moet je voor Marokko zijn.
Dat ben ik ook. Maar aan deze kant van het toernooi... Ja. Van het schema.
Ja, ik ben gewoon niet zo'n Messi-adept. En van mij hoeft het allemaal niet dan is het verhaal helemaal af of zo. Ja, ik heb daar gewoon, ik heb gewoon heel weinig met die gast. Ik vind het een heel goede voetballer. Maar voor de rest, ik weet zijn voornaam. En voor de rest weet je er ook helemaal niks van.
Zijn achternaam?
Ja. Heeft hij nog een tweede naam?
Weet ik niet. Nee. Vast wel.
Ja, wel. En Andres.
En een hele grote hond.
Een hele grote hond, ja. Typisch.
We gaan nu wel een beetje over de 2-0 heen van Alvarez. De lelijkste goal van dit WK? Of was dat die van Tchouaméni?
De meest onverdiende goal van dit WK. Want hij maakt in die dribbel eigenlijk, denk ik al 3 of 4 keer een verkeerde keus. Dat hij of beter naar binnen moet dribbelen of hem goed aan de buitenkant moet meegeven. Maar hij dribbelt een soort van rechtdoor. En volgens mij drie keer via een Kroatisch been belandt hij uiteindelijk via hem dan nog in de goal.
Ja, net een hele irritante hand, goal, vond ik. Via zijn buik neemt hij mee.
Dat zal het wel een soort van typische Alvarez goal zijn.
Maar die Sosa die dan toch die bal zo net over zijn voet voelt glijden, die ligt er.
Ik kreeg een beetje Peter van Vossen vibes. Die kon dit ook. Dit was gewoon echt de Peter van Vossen. Written all over it.
Ik heb lang met de kleinzoon van Sjaak Zwart gevoetbald. En in de geest van Sjaak Zwart noemde hij dit soort doelpunten altijd een rups.
Een rups?
Ja.
Leg uit.
Ja, ik weet niet. Gewoon een rups. Gewoon,
een rups van een doelpunt.
Kronkelen.
Ja, kronkelen. Zo wurmen. Rare hoeken, rare dingen. Een rups.
En ineens City.
Ja, en ik vond het wel. Ik vind het toch wel. Het is wel blijven hangen. Goede benaming.
Een rups van een doelpunt. Ja, en dan kabbelt die tweede helft eigenlijk op dezelfde manier door.
Ja, Kroatië wisselt wel aanvallend.
Had misschien nog een soort kans kunnen hebben uit de kopbal van Lovren. Als ze die hadden gemaakt, misschien.
Ja, het stond nog 2-0 geloof ik.
Het hing ergens nog misschien een beetje in de lucht dat er een comeback in zou kunnen zitten.
Ja. Ze misten een type Wappie Wout natuurlijk.
Ja, nou met een Wout Weghorst hadden ze toch misschien wel. Je weet het niet.
Het probleem wat Kroatië gewoon heeft, werd gewoon nog eventjes onder een vergrootglas gelegd. Gewoon te weinig aanvallende stootkracht.
Ja. En Argentinië nog een aantal keer gevaarlijk eruit.
Maar nu kan Kroatië gewoon lekker doen waar ze zin in hebben. Gewoon weer lekker rondootje de hele week.
In die wedstrijd voor de derde, vierde plaats, ja.
Ja, gewoon lekker op trainen, lekker rondootje.
Dus de conclusie van de wedstrijd is?
Ja, eigenlijk een beetje wat ik net zei. Van, ik weet nog steeds niet of het nou zo'n goede ploeg is of niet. Maar ja, ze hebben gewoon Messi en 11 lijfwachten van Messi. En ja, ik vind het toch wel echt mooi dat ze in de finale staan.
Sluit ik me niet bij aan.
Voordat we vooruitblikken op morgen, eerst ons Panini-item. Panini is de laatste keer dat ze de plaatjes maken voor het WK. Oh nee, wel voor het WK nog, maar voor de Europese competities niet meer. Dus een ode aan Panini. We hebben een pakje gekocht, er zaten 5 plaatjes in. Elke dag stem ik er eentje uit en stemt Daan uit een nieuw pakje weer een nieuwe erin.
En ik mocht hem openmaken vandaag. En dan weet je, de Midas Touch.
Ons huidige vijftal ziet er nu zo uit. Amrabat, Griezmann, Frenkie, Tchouameni en Enesiri. 2 Fransen, 2 Marokkanen en Frenkie. En dan ga ik toch Griezmann eruit stemmen.
Ja, dat lijkt me logisch.
Oeh.
Want hij speelt heel goed.
Ja.
Maar het is ook gewoon een pisvlek.
2 Fransen, 2 Marokkanen. Ik ben morgen wel echt voor Marokko. En Tchouameni vond ik opstaan, dit toernooi.
Zeker.
Had ik nog niet zo gezien. Griezmann speelt heel erg in dienst. En dat doet hij waanzinnig goed. En zoveel beter dan bij zijn club. Maar ja, moet er toch één van die twee kiezen. En dan is het Griezmann.
Ik dacht dat het misschien wel tijd was geweest voor Frenkie. Maar ja, ik ken je inmiddels.
Die is er al een keer uit geweest.
Ja, dat is waar. Misschien nog wel nog een keer. Maar nee, ja, ik kan niks anders doen.
Nee, en ik wil ook een beetje het voordeel naar Marokko morgen.
Nee, oké, dat is goed.
Als het morgen weer 2 Fransen tegen 2 Marokkanen, alle beetjes helpen.
Je speelt weer een draak van de wedstrijd. Ja, goed. Hij is de baas. Ja, ik kan niet.
Jij hebt een pakje opengemaakt, Jonne.
En wat een pakje.
En ik moet zeggen, dit is een van de beste pakjes die we dit toernooi gehad hebben.
Mon dieu.
Oh, wee als er een glitterplaatje in zit wat jullie erin stemmen.
Ja. Wat erin zit is als volgt. Dusan Tadic.
Kijk.
Speelde een goed toernooi.
On fire.
Zeker weten. Het de glimmende teamfoto van Argentinië uit 78. Dat is volgens mij iets nieuws, want ik heb heel veel jaren Panini sticker boeken gehad, maar er zaten volgens mij nooit oude elftalfoto's in.
Maar dus oude wereldkampioenen, denk ik.
Ja,
extra mooi.
78. Dit is een balletje op de paal van Rensenbrink. 78?
Ja, 78, ja.
Brozovic.
Oh.
Leuk, nou, vanavond speelde een goede pot. Ja. Heeft een mooie bom in zijn nek staan.
Hij ging niet af.
Hij ging er wel af, hè?
Hij ging er wel af, ja.
Takumi Minamino. Kwam vaak als invaller het veld in. Speelde eigenlijk niet zo'n heel goed toernooi.
Ja, je verwacht van Minamino dat hij Japan bij de hand nam.
Ja, had ik ook wel verwacht.
Andersom was het eigenlijk.
Japan nam Minamino bij de hand. En Frenkie de Jong. Dus als je hem eruit had gestemd, dan had de Jonne, want ik wil jou graag.
Nou, de eer. 2 Frenkie de Jongen.
Dat is de eer geven.
Ik vind het niet
goed, jongens. Jullie weten, hoeveel ik van glimmertjes haal. Kleurtjes.
Ze hebben Nederland uitgeschakeld.
Argentinië, fantastische ploeg ook. Dit was ook een fantastisch, schitterend WK.
Noem twee spelers uit dit elftal.
Alvarez en Messi? uit dit elftal?
Uit 78, van je glitterplaatje. Wat je nu
even kijken, ik zie González, zie ik staan.
Ja, hoor.
En Manchebo. Ja, twee absolute slopers. En goede snor ook. Die lijkt een beetje op mijn vader. schitterend jongen. Argentinië 78.
Er gaat dus weer een glitter in.
Ja, tuurlijk. Nou. Dat is toch
geen vraag. Hoe lang die
ik had het, denk ik hetzelfde gedaan. Ik hou
je regeert echt met de meest kleurloze vuist die er is.
Nou,
de ijzeren vuist.
Maar goed, we gaan naar de wedstrijd van morgen. Een beladen potje. 8:00. Frankrijk tegen Marokko.
Ja.
Zou het dan... Ja, we hebben tot nu toe elke keer gezegd. Eerst België uitgeschakeld, was nog even de vraag. Toen Spanje uitgeschakeld, daar dachten wij van tevoren... Dat kan toch helemaal niet? Toen kwam Portugal voor hun neus. Dachten, nu houdt het dan het sprookje op. Ook daar gingen ze overheen.
Ook trouwens nog niet verloren van Kroatië in de groep.
Ja.
Denken we nu natuurlijk ook... Ja, maar Frankrijk is Frankrijk. Daar stopt het sprookje.
Ja, maar moet je dan voorstellen dat ze het wel flikken?
Of gaan ze het wel en dan ook weer doen?
Krijg je ook nog Argentinië, dus nu in de finale. Het zou wel, het allermooiste rijtje ooit zijn van tegenstanders die de winnaar van een toernooi heeft gehad.
Ja.
Dus dat alleen al is reden genoeg om gewoon met z'n allen echt in Marokko te geloven.
Dat je gewoon de hele top 10 naar huis speelt.
Ja. Maar het is zeker een beladen potje. Want ik las dat Reguagui, de trainer, is geboren in Parijs. Bouffal ook geboren in Parijs. Wow. Roman Saïs geboren ergens anders in Frankrijk. En sowieso zijn 14 van de 26 spelers niet geboren in Marokko. Al eerder gememoreerd, maar toch nog even goed om nog eens uit te lichten. En ik zat daar een beetje over na te denken, want... Mijn eerste reactie daarop, of mijn eerste gevoel daarop, was toch ook dat ik een beetje dacht, is dat niet gek of zo? Van je bent dan niet in dat land geboren, maar je speelt daar wel interlands voor. En ik denk dat ik toch dan een beetje ben geïnfluenced door dat Johan Derksen gezeik, wat ik dan toch te vaak in mijn leven heb gehoord. Van ze hebben hier een opleiding gehad in Nederland en hoe durven ze dan voor Marokko te kiezen? En toen ik daar wat langer over na ging denken, dacht ik, wat een gelul eigenlijk, weet je wel. Want ze hebben ook in dit land, zijn ze ontelbare keren gediscrimineerd. Hebben ze constant moeten vechten, zeg maar, voor hun bestaansrecht. Met een achterstand begonnen hier. Misschien zich niet helemaal geliefd gevoeld. En ze hebben natuurlijk al het recht om dan voor hun moeder, andere moeder of vaderland te kiezen.
Ja, met diezelfde logica mag Xavi Simons natuurlijk ook niet in het Nederlands
spelen. Nee, precies. Dus het is een hele, hele vervelende logica eigenlijk.
Ja, maar bovendien is het toch ook gewoon hoe de huidige wereld
precies
in elkaar steekt.
Het is toch wat heel moois
iedereen,
ook eigenlijk.
Ja, iedereen woont overal. En hopelijk kom je nader tot elkaar. Leer je van elkaar. Leer je elkaars cultuur en eten kennen.
Ja.
En wordt het nog daadwerkelijk gezellig.
Ja, maar ik heb ook het gevoel dat heel erg in het Marokkaanse elftal nu ook aan de hand is. Een soort van die uitgewaaierde gezinnen die door heel Europa op zoek zijn gegaan naar het geluk. Die dan in dat Marokkaanse elftal weer samenkomen.
Ja.
Daar verenigd worden. Daar een soort van misschien nog wel een sterker Marokkaans gevoel, identiteit voelen dan als ze wel allemaal in Marokko waren geboren. Omdat ze juist al heel bewust ervoor hebben gekozen van nee, ik wil voor Marokko uitkomen. En niet voor Nederland en niet voor Spanje. Want weet je, Hakimi had natuurlijk ook bij Spanje gewoon gespeeld. Ziyech had bij Nederland ook gewoon gespeeld. Dus het gaat al helemaal niet meer om sportieve gronden of zo. Het gaat gewoon om waar ligt je hart.
Ja.
En ik vind het iets heel vets. En ik denk ook dat door deze prestatie gaan Afrikaanse landen als alleen nog maar sterker worden. Want er gaan veel meer soort van Europese, Afrikaanse jongens voor hun Afrikaanse kant kiezen.
En die democratisering is toch juist alleen maar toe te juichen. Hoe breder dat talent verdeeld is, hoe mooier het voetbal ook gaat worden, toch?
En hoe leuker die WK's inderdaad ook worden. Helemaal het volgende WK natuurlijk met nog veel meer landen, ook meer Afrikaanse landen. Dus ik vind het eigenlijk wel echt een steeds mooier verhaal worden, juist op deze manier.
Ja, we hebben het er vaak bij de Champions League over gehad, dat het elke keer een voordeel is van de sterkste landen. En dat is zo lekker om dan bij de WK te voelen, oh nee, het gaat juist de andere kant op. Het wordt democratischer, het wordt egaler, het wordt hetzelfde hoe noem je dat? Ja, ze beginnen op hetzelfde niveau steeds meer.
Het wordt steeds eerlijker eigenlijk wat dat betreft.
En hebben jullie niet een heel klein beetje van... Het is een heel klein stemmetje dat in mijn achterhoofd zegt van ja... Als zij nu wereldkampioen worden, is wel gewoon eerder dan wij.
Ja.
Hebben jullie dat niet een heel klein beetje?
Oh, ik mis wel steeds meer in mijn leven gewoon een wereld. Ik zou het wel heel graag ook als Nederlander gewoon willen.
Want ik heb het met een aantal landen die een beetje, die het België. Nog niet zijn. België. Maar ook met Portugal heb ik het een beetje van, ja, weet je wel, die schurken er ook al jaren tegenaan.
Ja.
En nou, Nederland, volgens mij is het meeste WK-finales van een land dat hem niet gewonnen heeft, 3 keer. We zitten toch al jarenlang...
We verdienen hem gewoon.
Van, ik bedoel dat laat ons ook een keertje. en dan, ja, dat dan gewoon... Ja, dat de Marokko ook gun het echt van ganser harte. Maar toch is een heel klein stemmetje. dan zijn ze gewoon wel eerder dan.
Maar ja, dan hebben ze het toch ook verdiend. Ik bedoel, Nederland is toch weer tekort geschoten.
Oh, hoe bedoel je? Ze waren fantastisch, joh.
Wat maakt Marokko leuk? Wat maakt Frankrijk leuk? Waarom zijn we voor Marokko?
Om heel veel redenen. Maar een van de redenen die waar we het in de podcast ook veel over hebben gehad... is de kracht van de assistent-trainer.
Ja, dat is altijd fijn.
Want we hebben... Ik zag trouwens heel veel terug nog naar Argentinië. Dat beeld dat Walter Samuel... Lisandro Martinez aan het instrueren was voor een invalbeurt.
Dat zag goed uit.
Dat is toch iets anders dan de iPad van Frans Hoek. toch, maar kijk, Argentinië heeft gewoon Aymar, Samuel en Ayala. En bij Marokko zag ik, dat zijn niet hele bekende, Rachid Ben Mahmoud en Garit Amzin. Wel 2 oud-internationals. Die hebben samen met Regra Gui in het begin jaren 2000 in het Marokkaanse elftal gespeeld. Dus die 3 kenden elkaar al. Ben Amoud en Regragui zijn ook samen assistent geweest van Marokko, ook een aantal jaar terug. Dus dat verhaal van die assistenttrainers, dat daar iets zit wat misschien een beetje ongrijpbaar is, maar wat toch mee kan helpen in het succes van zo'n elftal. Ik probeer dat ook heel erg te zien bij Marokko. En het lijkt ook wel dat die hechtheid in die trainerstaf ook doorcijpelt naar de rest van het elftal. En als je iets uitzoomt, dan is iets wat Marokko mooi maakt, is natuurlijk ook het hele verhaal dat die trainer tot 2-3 maanden geleden, of wat is het, was hij niet eens de trainer.
Ja.
Je had natuurlijk die gekke Bosnier, geloof ik, die Ziyech en Mazraoui niet opriep, maar wel naar het WK ging. En toch opstand in het land. We hebben Ziyech nodig, we hebben Mazraoui nodig.
En nu krijgen ze zo lekker gelijk.
Ja, en alles lijkt sinds komst van Regra Gui gewoon in elkaar te vallen.
Moet een bondscoach altijd uit het land komen waar die coacht?
Ja, dat vind ik wel een...
Ik vind het eigenlijk
een,
wel.
Een
ja?
Nou ja, kijk, met de opleiding genieten, oké. Maar ik weet niet of ik het... Ik vind het vooral lelijk dat je dan... ik ben blij dat daar nu in ieder geval eindelijk verandering in is. Al die beetje uitgerangeerde tweede rangs Europese coaches die derde naar Afrika gingen. Dat vond ik lelijk. Ja. Maar ja, ik weet het niet zo goed.
Dit voelt wel veel beter dan nu
veel
gewoon
beter,
vrij jonge Marokkaans.
En het werkt ook beter.
Ja. Ja, het werkt ook beter.
Ik denk het ook.
Dus dat is voor mij zeker iets wat Marokko mooi maakt. En qua voetbal ook. Ik vind nog steeds dat Amrabat het mooist verwoordde. Volgens mij was het na Spanje voor de camera, voor de NOS, dat hij zei... Zoals wij verdedigen voor je land en je leven, dat is ook iets wat voetbal mooi maakt. Dat was zijn letterlijke zin die hij uitsprak. En dat heeft Marokko in combinatie met gewoon een paar sieraden van voetballers en... Een hele herkenbare counter. Wat ik ook toch wel heel mooi vind.
Ja, dat haakt ook wel aan bij iets wat ik dit toernooi steeds meer ben gaan voelen. Dat het veel meer om de... Nou, waar we het net ook over hadden. Dat het over uitvoering en spelopvatting. Normaal zou je altijd zeggen dat je liever misschien toch naar een mooie spelopvatting kijkt. Maar dat het me in dit toernooi eigenlijk liever... Dat ik meer genoten heb van een goede uitvoering van welke spelopvatting dan ook. Dus... Een team wat helemaal tot bloei komt, ook als ze defensief spelen of zeg maar negatief voetbal spelen. Als dat ten volle eruit komt en ze hun max halen en in dit geval van Marokko dat overstijgen. Dat is gewoon geweldig om te zien. En dan gaat het dus helemaal niet om of het een mooi creatief middenveld heeft, maar om de uitvoering van de opvatting. En dat is... Misschien ook wel waar we het ook eerder over hebben gehad. Dat Real vorig jaar hoe ze de Champions League wonnen. Namelijk het simpel houden. Of dat, het wordt misschien gezien als een soort pragmatisme. Of een soort simpelheid en een veilige keuze. Maar misschien is het wel een dubbele bluf. Zo goed zijn of zo zelfbewust. Zo zeker van je keuze te zijn. Dat je niet eens het gaat moeilijk gaat proberen te doen.
Ja.
Maar dat je kiest voor wat je goed kan. En dat helemaal doet.
Ja, nee, ik ben het er eigenlijk wel heel erg mee eens.
En misschien is dat ook makkelijker te zeggen bij nationale ploeg. Omdat je natuurlijk minder tijd hebt om zo'n systeem erin te slijpen. Maar toch.
Ja, wel mee eens. Als je iets doet, doe het dan goed. En doe het met overmacht en met passie en met liefde. Alleen vind ik wel, zeker nu ook Kroatië dan is uitgeschakeld. Je kan inderdaad zeggen, Kroatië is saai. Maar het was wel, een heerlijke rondo. En dat deden zij dan weer inderdaad tot hun beste vermogen. Maar dat ik toch het type voetbal, je hebt elk WK een type voetbal dat de overhand krijgt. Omdat veel coaches elkaar toch kopiëren. En het type voetbal dat dit WK veel heeft gehad. Dus toch vaak inzak en reactievoetbal en snel eruit komen. Het is niet mijn voetbal. Bij Marokko vind ik het schitterend, want ik heb een zwak voor ze. En inderdaad, het knokken en het vechten en het alles geven. Want ze staan wel goed, maar ze moeten ook vaak met kunst en vliegwerk nog een been zich ervoor gooien. Dat maakt het heel schitterend. Maar het is niet dat je denkt van, wat een schitterende spelopvatting of zo.
Nee, maar dat is volgens mij een beetje mijn punt. Want ik heb ook niet echt genoten van Kroatië. En ik heb ook niet echt genoten van Spanje. Omdat het er gewoon niet echt uitkwam.
Nee, ja, mee eens. Wat dat betreft dat Duitsland natuurlijk gewoon het WK.
En
zo is het verhaal weer rond.
En Frankrijk dan, aan de andere kant? Wat maakt Frankrijk mooi?
Ik ben daar echt met onder nul verwachtingen ingedoken. Want ik dacht,
Kun je nog één keer zeggen wat je van de bondscoach vindt?
Als je trainer aangeeft dat hij met Rabiot op linksbuiten wil spelen, dan ben je gewoon voor altijd af. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. En Frankrijk heeft me eigenlijk dus ook wel hier en daar kunnen bekoren.
Onder leiding trouwens van Rabiot. Precies.
Rabiot is opgeleefd dit toernooi. Ja. Tchouameni is natuurlijk gewoon echt definitief doorgebroken. Wat hij al was, maar gewoon nu echt definitief.
Griezmann speelt een goed toernooi.
Mbappé is natuurlijk gewoon een lust voor het oog. Dembele doet meer dingen goed dan fout, wat ook wel eens andersom is geweest. Maar het blijft wel gewoon Frankrijk. En te veel goede spelers. En te veel kan ook een beetje saai zijn. En dat is bij Frankrijk een beetje aan de hand voor mij dan.
Van de drie overgebleven ploegen is dit het minst mooie verhaal.
En ook, het is ook, toch? Het heeft natuurlijk iets heel moois als je je titel prolongeert. Maar bij Frankrijk toch niet of zo.
Nee, vooral omdat die vorige titel zo lelijk was.
Ja, ze lijken ook wel een beetje op elkaar. Want toen was ook Mbappé, was jong, maar wel de grote man.
Ja, Deschamps het is wel, aan het roer. Ik vind wel dat
Griezmann was toen ook goed.
Dat hij dus een accent heeft verlegd, waardoor het echt wel aanvallend
is.
Het is
misschien wel
ook wel vanwege
geworden.
Alle mensen die mist.
Ongetwijfeld, maar toch.
Maar het is zeker aanvallender geworden met Dembele ook op rechts. En dan Mbappé op links. Dus ik zeg het eigenlijk al, het hele toernooi, Mbappé is zo bizar goed dat Frankrijk heel erg kan leunen op hem. Maar eigenlijk doen ze dat niet eens per se.
Nee.
Ze vertrouwen wel enorm op hem. Van, jij gaat wel 5-6 keer per wedstrijd je man voorbij en dan wordt het gevaarlijk. Maar het is lang niet het enige wat ze doen. En het is ook niet dat ze de hele tijd voor de pot hangen met z'n, negenen of tienen. Dus wat dat betreft.
Beter dan verwacht.
Ja, echt veel leuker dan verwacht om naar te kijken ook.
En ik vond wat mij wel goed deed, was het juichen van Giroud bij die 2-1 tegen Engeland. Toen voelde ik opeens voor het eerst, het is niet alleen maar zakelijk je tegenstander oprollen. Ze doen er wel echt alles aan en dat leeft enorm. En er zit zoveel vuur en passie. Sowieso het hele verhaal van Giroud. Ik heb al eens eerder voor dit WK een lans voor hem gebroken. Waren jullie het niet mee eens? Maar ik heb daar toch wel echt...
Nou, er was een... heel veel op je intaken. Er was een luisteraar die stuurde ons best wel vandaag, ergens laat in de middag volgens mij, iets in van waarom is voor de ene bijzondere carrière zoals Vardy en de prestaties die daaruit voortspruiten zoveel aandacht en voor die van Giroud zo weinig. Want die komt ook soort van heel langzaam, zo best wel uit het niets, is hij daar opeens. En als je zijn prestaties kijkt, dan is dat toch... Ja, geweldig eigenlijk.
Ja, ik denk omdat hij vaak in mooie teams heeft gespeeld. Maar dit Frankrijk is eigenlijk ook weer een mooi team. Waar die heel belangrijk en nuttig is. Maar als schoonheid, als liefhebber van schoonheid van het spel, is hij gewoon een hork. Dus hij is gewoon een buitenbeentje in de teams waar hij in speelt. En dat maakt het dat het moeilijk is, denk ik, om van hem te houden. Want nou ja, neem Arsenal, waar ik toch gewoon wel fan van ben. Dat, als ik aan Arsenal denk, denk ik, oh ja, one-touch voetbal, snel, direct, ja. Mooi. En als ik aan Giroud denk, denk ik, ja.
One-touch voetbal, snel. Mooi.
Nee, eerder aan Kent Control.
WK-finales, doelpunten.
Ja. Selectie van Marokko lijkt weer fit. We hebben ze allemaal eigenlijk zien strompelen. Volgens mij heeft iedereen al een blessure gehad in het elftal.
Ik mag toch hopen dat die centrale verdediger thuis blijft.
Nou, dat is een twijfelgeval. Maar
een twijfelgeval?
Ja, zeker weten. Die is alles op alles aan het zetten om wel te kunnen spelen.
Oh, dat is echt totaal onverantwoord. Jullie hebben de wedstrijd gezien. Hij kon gewoon niet winnen.
Nee, al twee wedstrijden niet.
Ik
heb echt genoten van het verband om zijn been.
Ja.
Dat pure symbolische verband.
Ik wou zeggen,
prachtig.
Dat is gewoon de wonderspons. Ja. En maar, net als mijn dochter pijn heeft, doe ik een kusje erop. Werkt eigenlijk altijd. Ja, dus,
een equivalent ervan. Ja. Ja. Maar ja, hij misschien gaat hij het redden. En het lijkt erop dat hij Aguerre en Mazraoui, de centrale verdediger, en Mazraoui rechts-linksback, het ook gaan redden.
Dat is wel nice.
Dus het is toch wel echt belangrijk voor Marokko.
Maar kan er iets kapot als hij nog... Ik bedoel, op een gegeven moment je hamstring is gewoon afgescheurd, weet ik wat. En dat is
nou ja, volgens mij, als je gewoon een licht scheurtje hebt, dan kan je misschien nog wel een klein beetje ermee voetballen. Maar dan is de kans gewoon super groot dat het echt fout gaat. Ja. Maar ik denk dat het hem echt geen reet interesseert. Dat hij dit gewoon zo lang gaat proberen tot het echt niet meer kan.
Maar misschien, dacht ik, is het ook wel een voordeel voor ze geweest dat ze allemaal een keer geblesseerd zijn geraakt. Van Bounou tot Ziyech tot Saïs tot, nou, volgens mij echt bijna allemaal. Dat je daardoor ook al die hele bank kwam erin. Zelfs die tweede keeper was ook gewoon goed.
Ja.
Je hebt het allemaal laten zien. Het kwam nog dichter bij elkaar. Er kwam nog meer vuur in.
Ja,
je gaat toch harder rennen of zo. Heb je het gevoel van oké, ik moet het nu echt laten zien of gaan doen. Of...
Ja, en toch zou ik als ik de man achter Saïs was. Dus hij zou mij uit de basis houden. Dan zou ik wel op een gegeven moment denken van goh, ben ik eigenlijk nog wel prof.
Ja, maar niet tijdens dit toernooi.
Nee. Maar, maar als je er dan in komt, heb je niet het vertrouwen van... Nee. Oh ja, mijn coach, mijn trainer, mijn team weet dat ik het nu ga fixen of zo.
Nee.
Tuurlijk, je wil het dan wel extra bewijzen. Maar als iemand met een halve hamstring, zeg maar, gewoon wel mag starten. Ja,
maar het is wel de aanvoerder. Ja. Zo belangrijk voor die groep. Hij staat daar al wedstrijden lang de nul te houden.
Maar het kon niet rennen.
Nee, en alsnog hielden ze de nul. Ja, ik denk wel dat nee, want je bent nu zo ver gekomen. Als je er dan in komt, dan denk je... Ja,
maar je hebt wel gelijk.
Ik ga het niet verknallen.
Het lijkt bij Marokko tot nu toe gewoon niet zo heel veel uit te maken. Wie er nou staat. Ik zou wel... Ik hoop echt dat Amrabat het vol blijft houden. Maar ja, het wordt een heerlijke wedstrijd. Met ook nog een wedstrijd in een wedstrijd.
Ja.
Hakimi tegen Mbappé. Teamgenoten bij Paris natuurlijk.
En goede vrienden.
Goede vrienden. Ik zag een filmpje bij NOS voorbij komen. Dat was volgens mij ook tijdens het WK al. Dat ze een item samen maakten. En dat Mbappé zei, ja, ik hoop dat ik tegen je ga spelen, maar dan ga ik je wel kapot maken. En dat Hakimi zoiets zei van, nee man, ik ga je schoppen. En dat Mbappé zei, ja, dat hoort bij het voetbal, maar het gaat me wel pijn doen. Het was echt best wel vertederend of zo, wat ze zeiden over elkaar.
En is dat in het voordeel van een verdediger dat je elkaar goed kent? Of is het in het voordeel van een aanvaller die de zwaktes van de verdediger weet?
Ik denk altijd dat het voor de verdedigende partij een voordeel is. Net
dat
als
denk
met keeper
ook, toch...
en penaltynemer bijvoorbeeld.
Denk ik ook.
Je moet reageren als verdediger uiteindelijk. Ja. En dat is makkelijker als je weet wat die ander gaat doen.
Ja,
en volgens mij is het toch ook makkelijker om te zeggen... Oké, hij heeft vaak deze passeeractie... dan om te zeggen hij verdedigt vaak zo...
Ja,
of toch? Want verdedigen is toch reageren. Je hebt niet heel vaak dat je echt proactief verdedigt.
Aan de andere kant,
verdedigt.
Als je weet van de ander dat hij maar één hamstring heeft, dat is wel chill. Ja, dat is wel chill.
In principe
zou een voordeel kunnen zijn.
Ja, en angst speelt denk ik ook wel een rol. Als je, ja, want zeker. Je ligt toch wel echt de hele week wakker als je weet dat als je rechtsback dat je tegen Mbappé komt te staan.
Maar je bedoelt dat Hakimi dat nu minder heeft?
Nee, dat heeft hij waarschijnlijk niet, want hij staat op trainen elke dag tegen.
En hij heeft ook wel, denk ik, vertrouwen gekregen toch wel van Walker.
Ja, die gewoon
die Mbappé wel aan banden legde in de kwartfinale.
Zeker.
Mooi. Dan de Amnesty-actie. Die gaat goed.
Zeker.
Jonne die ziet de eindstreep nu eigenlijk in zicht.
Ja.
Die betaalt namelijk een euro aan Amnesty voor elk doelpunt dat valt. En een tientje voor elk tegendoelpunt van Qatar. Dat brengt de teller tot vandaag op 223. Kwamen er drie bij. 226 euro.
Ja, dat is een mooi paar Air Max wat hier richting Amnesty gaat.
We hebben een actiepagina op Amnesty. Dus als je het leuk vindt om mee te doen aan deze actie, kan dat. Je kan het op onze Twitter en op Insta vinden. Kom je op onze pagina bij Amnesty, daar kan je ook meedoen of op je eigen manier meedoen. Dat wordt veel gedaan. Er staat inmiddels al 1515 euro
echt
op de teller. Ja, dus dat is leuk. Echt waanzinnig.
Dat voelt goed.
Straks nog Elias Maasjan, uiteraard. Het schema is alleen een beetje door de war gegaan, omdat we die ene dag, die vrijdag van Nederlands elftal niet waren. Toen hebben we de volgende dag Nederland gedaan.
Die hebben gewoon Elias zijn schema helemaal opgevuld.
Ja, en die heeft er vet veel werk aan. Die zit heel braaf het elke dag voor ons te maken. Dus we vinden het ook niet kunnen om het dan nu die al zijn opgenomen weg te schuiven. Dus we laten vandaag de muziek en de column van Portugal horen.
Oké.
Is een beetje verwarrend, maar...
Maar dan moet er
mooi.
Toch ook een aflevering zijn, maar niet twee keer. Dus eentje aan het begin en eentje aan het eind. Of je zegt,
misschien
of...
bij de nabeschouwing dan.
Oh ja.
De goeie. Laatste. En we hadden nog... Nou, we gaan niet de naam noemen. Maar we hadden wel weer een waanzinnige mail en donatie op Vriend van de Show.
Ja, maar we kunnen wel de bijnaam noemen, toch?
We kunnen de bijnaam noemen.
Ja, want we hebben net wel een shirt weggegeven voor...
De kapstok van Bobo Di
Lasso.
Ja. Maar we hebben een gigantische donatie weer binnengekregen. Via Vriend van de Show. Van een bedrag dat ons hart verwarmde, kan ik wel zeggen.
Zeker, een hoop paar Air Max.
En die wil zijn identiteit moeten geheim blijven.
Hij wilde liever anoniem blijven.
Ja, dus maar, bij deze claim ik het. Ik ben het.
Vriend van de Show heet hij de Tapier van Terneuzen. Ja. Nou, dat geven we denk ik niet al te veel weg. Maar heel erg bedankt voor je donatie.
Geweldig. Geef ons tenslotte 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word dus ook vriend van de show. Dat hoeft niet voor dat bedrag, maar dat kan al vanaf €2,50 per maand. En?
Help mij aan mijn 34ste paar Air Max.
Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram, studio-socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
Heb je nu echt 33 paar Air Max? Of was dit een wilde gok?
Een wilde gok, maar ik zal er niet heel ver vandaan. Ja, het zijn niet allemaal Air Max. Maar,
Nike's?
Ja, er zitten ook wel wat Jordans en wat Adidas bij. Maar...
Je hebt in ieder geval in alle kleuren van de regenboog.
Ja, zeker. Ik heb nu ook weer een bot lopen op echt een funky schoen.
Je hebt er zelfs nu eentje aan met alle kleuren van de regenboog.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Deze zijn verboden in Qatar.
De Portugese volkszanger José Afonso geeft in 1964 een optreden in Grândola. Ter gelegenheid van een 52-jarig bestaan van de plaatselijke muziekvereniging. Hij raakt daar zo onder de indruk van de solidariteit en broederschap van deze vereniging dat hij besluit een liedje te schrijven, Grândola Vila Morena. Dit lijkt op zichzelf een nietszeggende gebeurtenis, niets is minder waar. Portugal gaat op dat moment al decennia gebukt onder een felle militaire dictatuur. 10 jaar later treedt Afonso in Lissabon op en sluit zijn voorstelling af met Grândola Vila Morena, onder luid applaus. In de zaal zijn soldaten aanwezig die een maand later specifiek dit liedje kiezen als het officiële startpunt van een zogenoemde Anje-revolutie. Een geweldloze militaire staatsgreep die het land verlost van de autocratische dictatuur. Op 25 april, om 10:30 in de ochtend, klinkt het lied op de radio. Dit is het afgesproken signaal waarmee de revolutie van start gaat en Portugal verandert in een parlementaire democratie. Tot morgen.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade.